Ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar ben, want mijn stem is niet helemaal goed. Ja, zoals jullie van mij gewend zijn, begin ik weer met een vraag. Wie wil graag de Heilige Geest gebruiken? Een paar, ja, meer. Dan ga ik een andere vraag stellen. Wie wil door de Heilige Geest gebruikt worden? Ja. De eerste is niet goed namelijk. Wij mogen de Heilige Geest niet gebruiken, de Heilige Geest wil ons gebruiken. Strikvraagje. Nee, maar dit is echt waar. En er zijn mensen die gebruiken de Heilige Geest. En dan gaat het fout. Dan gaan mensen als dieren over een podium kruipen, dierengeluiden maken. Dan wordt er gehinnikt en geblaft en weet ik veel wat allemaal. Maar ik zal je verzekeren, dat is niet de Heilige Geest. En dan krijg je als je de geest probeert te manipuleren en probeert om de geest naar jouw hand te zetten. Dat is gevaarlijk. Zelfs heel gevaarlijk. Want dan is het niet meer de Heilige Geest, maar het is een andere geest die het overneemt. En op een gegeven moment gebeuren er dingen die je liever niet wilt. Wij zijn niet gelijk aan de dieren. We zijn de kroon op Gods schepping. We zijn ver boven de dieren. De dieren zijn onder ons gesteld. En dus het is niet de bedoeling dat wij ons ooit verlagen als dieren. Dat is niet tot eer van God. En het is niet tot eer van de mens. Ik noem maar één voorbeeld. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen die belangrijk zijn. De Heilige Geest is heel belangrijk in ons leven. Ik heb het er vaker over gehad. En wanneer begon dat nou met de Heilige Geest? Heel veel mensen denken, ja, met Pinksteren. Nou, ik zal je wat zeggen. Genesis 1, vers 2 begon het al. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Vers 2 van de Bijbel. Dus de Heilige Geest is altijd geweest. En zal ook altijd blijven. Maar alleen het verschil met vroeger en nu is heel groot. Vroeger was het zo, dan kwam de Heilige Geest over iemand op het moment dat God iemand gebruiken wou. En als het dan achter de rug was, dan was de geest weer weg. En dan leefde hij weer als een gewoon mens, niet vervuld zijnde. Vervulling van de Heilige Geest kende men in het Oude Testament niet. De geest kwam over iemand en God gebruikte door de Heilige Geest iemand voor een bepaald doel. Ja, de profeten die konden profeteren, want dan kwamen ze bij elkaar en dan de Heilige Geest kwam over hun en ze profeteerden. Dat was zelfs zo sterk, die kracht, dat Saul, die totaal geen profeet was, die was dus een keer bij de profeten op bezoek en die begon te profeteren. Had hij nog nooit gedaan. Mensen vroegen zich al af van, hey, is Saul ook al onder de profeten? Nee, Saul die werd bevangen door diezelfde Heilige Geest die daar werkzaam was en hij sprak de woorden Gods. Maar dat was heel Numeri 11, vers 17. Ik zal het even lezen. Dan zal ik nederdalen, daar met u spreken, een deel van de geest die op u is, dat gaat over Mozes, nemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen. Kun je dat nou voorstellen, dat God zegt, van ik neem een deel van de geest bij jou weg, en die leg ik dan op die anderen, die verdeel ik dan over die anderen? Nee. Maar vroeger was het zo beperkt. Dat dus je had een deel van de Heilige Geest ontvangen. En als er dan andere mensen was, dan moest dat verdeeld worden. Dus de volheid van de geest was in het Oude Testament niet aanwezig. En als je al ziet wat mensen door de kracht van de Heilige Geest in het Oude Testament allemaal al niet deden. En dan hadden ze maar een deeltje. En wij hebben de ganse volheid ontvangen. We hebben de Heilige Geest niet alleen op ons, maar is in ons. De Heilige Geest woont in ons, heeft woning in ons gemaakt. Wat zouden wij dan niet voor geweldige dingen kunnen doen? Maar belangrijk is dat wij leren om ons te laten gebruiken. Matteüs 10, vers 19. en 20. Ik zal het even lezen. Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd over hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken moet. Want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Het is wel bezorgd gemaakt over wat voor gesprek dan ook. En allerlei dingen lopen bedenken van wat zal ik nou zeggen en moet ik het nou zo zeggen of zal ik het nou zo zeggen of zal ik het nou zus zeggen en zo zeggen. En dan kom je in dat gesprek en dan gaat het een hele andere kant op en alles wat je bedacht had is helemaal van geen waarde. Want er worden hele andere dingen gevraagd, andere dingen gezegd en dat wat je allemaal zo keurig in je hoofd had is volkomen nutteloos gebleken. En je hebt je maar zorgen lopen maken en druk lopen maken. Weet je, veel beter is gewoon zeggen hier, u weet wat me te wachten staat. Hier wilt u mij de woorden geven. Maar het is natuurlijk de vraag, durf je dat? Nou, ik zal je één ding verzekeren. God laat je nooit afgaan. Hij is er altijd. En hij doet het. Juist als je op hem vertrouwt. Juist als je je in die zin niet voorbereidt. Juist dan is hij daar en zegt, ik zal jou mijn woorden geven. Want er staat er op dat moment, hè, staat erbij. Goed lezen wat er staat, op dat moment. Hij geeft het vaak niet van tevoren. Hij geeft het op het moment daar dat je het nodig hebt. Dan geeft hij jou de woorden en dan hoor je jezelf dingen spreken die je nooit had bedacht en verzonnen. En waar je niet eens aan gedacht zou hebben. Ik heb dat zo vaak, ook als ik bijbelstudies geef, dan hoor ik mezelf dingen zeggen. Dan denk ik, waar haal ik dat nou weer vandaan? Maar dat is niet van mij, dat heeft helemaal niks met mij te maken. Dat is dan, God geeft je woorden in je mond en het enige wat jij hoeft te doen is jouw mond laten gebruiken door de Heilige Geest. Niet meer en niet minder. Dat is wat God van ons vraagt. En dan hoef je ook niet druk te maken en dat is met zo'n preek ook. Ik ben altijd wat gespannen voor een preek. Mensen zien het meestal niet aan me, maar gelukkig maar. Ja, maar ik ben altijd wat gespannen voor. Ik denk altijd, ja, is wel goed, dan moet ik toch niet wat anders. Of had ik niet beter zus of zo. Weet je wel. Dat flitst dan door je heen. En aan de andere kant weet ik van, Heer, op het moment dat ik de Bijbel open en ik ben met die woord bezig, dan geeft u mij de woorden die nodig zijn. Is dat makkelijk? Ja. Maar het is ook moeilijk. Want dat betekent dat je elke keer je eigen gedachten jezelf moet wegcijferen. Elke keer moet je weer op nul. Je mag niet vertrouwen op je routine, zeg maar. Maar op dat alles wat je al geleerd hebt. En dat is natuurlijk heel makkelijk om daarop terug te vallen. Hè? Van dat ik al, oh ja, oh, ik weet precies hoe dat werkt. Dat pakken we zo aan. Hup, hup, hup. Ja, maar op dat moment is het niet meer de Heilige Geest die werkt, maar ben jij het die werkt. De Bijbel zegt, zonder de Heilige Geest kunt gij niets doen. Wat wordt er nou mee bedoeld? Want ik kan een heleboel hoor zonder de Heilige Geest. En de hele wereld is vol met mensen die van alles en nog wat uitspoken zonder de Heilige Geest. Hebben ze de Heilige Geest helemaal niet benodigd. En je hebt mensen die zijn heel wel bespraakt van nature. Die kunnen geweldig preken zonder de Heilige Geest. Nee, wat wordt er bedoeld? Er wordt bedoeld, zonder de Heilige Geest kunt gij niets doen wat God behagelijk is. Daar gaat het om. Vlees kan Goden niet behagen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus daar gaat het over. Het gaat niet om dat wij geen dingen kunnen doen. Wij kunnen van alles. We zijn geweldig goed in organiseren. De een wat beter dan de ander natuurlijk. We kunnen dingen organiseren. We kunnen dingen doen. Prachtig, geweldig. Allemaal mooi en fantastisch. Weet je wel, er was ook zo in Openbaring. Had je ook zo'n gemeente, weet je wel. Ze dachten dat ze leven, maar zien ze zijn dood. Ze hadden alles geweldig. Ze hadden alles. Ze dachten dat ze rijk waren. En ze waren arm, zegt de Heer. Ze had het zo geweldig georganiseerd. Het was zo'n geweldig goed georganiseerde gemeente. Maar het was allemaal mensenwerk. Ja. Ja. En dan ben je dood. Dan ben je geestelijk gewoon dood. Ja. En dat gaat ook heel belangrijk. Handelingen 14. Nee, dat klopt niet. 1 vers 4 zal het wel zijn. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Dit gaat over de Heilige Geest. Ze mochten Jeruzalem niet verlaten. En dat geldt voor ons ook. Precies hetzelfde. Als wij niet vervuld zijn met de Heilige Geest, moet je niet in deze wereld trekken. Dan moet je niet deze wereld ingaan. Want ik zal je verzekeren, je gaat er onderdoor. Je redt het niet. Zonder de Heilige Geest blijf je als christen niet staande. En ook hier was een duidelijke opdracht Ze moesten wachten tot de belofte van de Heilige Geest was gekomen en pas dan mochten ze eruit. Er zijn heel wat gemeenten die hun deuren wijd opengooien voor iedereen. Niet vervuld met de Heilige Geest. En die gemeente, wat gebeurt ermee? Die wordt al meer en meer en meer wereldgelijkvormig. Dat is niet zo gek. Want het is één van beiden. Of wij beïnvloeden de wereld, of de wereld beïnvloedt ons. Eén van beiden is waar. En als wij niet de kracht hebben van de Heilige Geest om deze wereld te beïnvloeden, zal de wereld dus ons beïnvloeden. En ik raad, zo'n gemeente raad ik aan om hun deuren stijf dicht te houden. En te gaan bidden en te gaan smeken voor de vervulling met de Heilige Geest. Opdat zij krachtig zullen zijn en de deuren kunnen open doen en de wereld kunnen binnenlaten. En dan zal men aangeraakt worden. Dan zal men tot bekering komen. Dan zal het mensen tot verbrokenheid komen of wegvluchten. Dat kan ook. Dat is een keuze die je maakt. Hè? Maar ze zullen niet in staat zijn de gemeente te beïnvloeden en onderuit te halen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is ook wat er hier bedoelt. In Handelingen 1 vers 8 staat dat. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Nou, dat is gebeurd. Na de uitstorting van de Heilige Geest. De discipelen zijn over de hele wereld zijn ze verspreid. Over de hele wereld zijn ze gegaan om het geweldige evangelie te verkondigen. Met kracht, met wonderen en met tekenen. En met alles. En dat is een wonder. Dat is een Gods wonder. Ik moet je zeggen, ik ben natuurlijk heel lang ongelovig geweest. Tot mijn 27e moest ik niks van het geloof hebben. Ik vond het ook achterlijk en stom. Hoe kun je nou geloven? Dat is zoiets. Iets uit de middeleeuwen of zo, dacht ik. Weet je wel. Je gelooft tegenwoordig als moderne mens, geloof je toch niet meer? Weet je wel. En het is het grootste wonder wat er gebeurd is. Dat God in staat is geweest om mij in mijn nekvel te pakken en er neer te zetten en dat ik ben gaan geloven. Maar als ik met mijn nuchtere verstand denk, dan alles pleit er tegen om te geloven. Alleen al hoe hij het voorkeur heeft gekregen dat ik in een samenkomst terecht kwam. Daar zou ik van mijn leven niet over gedacht hebben om daarheen te gaan. Waar moet ik toch bij die achterlijke luider in zo'n kerk? Nou, zo dacht ik erover. Weet je, ik ben opgegroeid, een deel van mijn leven opgegroeid in de buurt waar ongeveer drie kwart van de straat naar de kerk ging. Met zulke gezichten gingen ze heen, met zulke gezichten kwamen ze terug. En ze waren zo vriendelijk en zo aardig voor ons, dat pas na ongeveer anderhalf jaar de eerste knikjes, minzame knikjes naar ons eraf komen. Nou, dat is niet zo bevorderlijk om ook naar die kerk te gaan. Nee, dan denk ik niet, oh, daar moet ik ook bij zijn. Nee. De Bijbel zegt, uw vriendelijkheid zij allen bekend. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dus zo'n houding stoot af. Dat trekt niet aan. Goed, dat is het probleem van deze mensen natuurlijk. Het is geen excuus voor ons om dan niet tot bekering te komen. Maar toch is het zo. Het is belangrijk dat wij leren een lichtend licht en een zout het zout in deze wereld te zijn. Dat wij aantrekkelijk worden, dat wij begeerlijk worden, dat mensen jaloers op ons worden. En jaloers van, wat heb jij, dat zou ik ook wel willen hebben. En dat soort dingen, dat is belangrijk. Dat hebben we vroeger geleerd, toen ik tot geloof kwam. Het werd dat gezegd en gedaan en dat straalden we uit. Maar het is nou nog precies hetzelfde. Dat is niet veranderd. Het is nog precies hetzelfde. We moeten nog steeds een lichtend licht zijn. Een zoutend zout. We moeten nog steeds aangenaam zijn voor de mensen om ons heen. En de Bijbel zegt het ook. Ons spreken, zegt de Bijbel, moet aangenaam zijn. Weet je wat zo fijn is? Door de Heilige Geest ben je in staat om elke situatie te doorzien. Ben je in staat om te weten wat er gaande is. Kijk je door mensen heen. Zie je wat er in het innerlijk van de mens leeft. En God geeft dan de woorden erbij die daarvoor nodig zijn. Ja, ook heel belangrijk dat geest en woord hand in hand gaan. Als je het ene loslaat of het andere loslaat, en die dingen zie je gebeuren. Kijk, als je zegt, ja, maar het gaat om het woord en met die geest, daar heb ik niks mee te maken, dat is iets van vroeger, waar moet ik ermee? Weet je wat dat er wordt? Dan word je zo'n keiharde, wettische persoon die iedereen met de woorden om de oren slaat en niet doorheeft en niet de fijngevoeligheid heeft van de Heilige Geest om te weten Wanneer je spreken moet. Wanneer je zwijgen moet. Wanneer je buigen moet. Enzovoort. Als je de Heilige Geest loskoppelt van het woord. Dan kan ik je nu al zeker aanwerken. Dan kom je terecht in je gevoel. Ja, maar ik heb op mijn hart. Ja, maar de Heer is zo liefdevol. Die begrijpt dat wel. Ja, de Heilige Geest leidt mij om. Maar het is niet alleen de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest en het woord. Wat doet de Heilige Geest? Het Heilige Geest die openbaart ons het woord. Die doet ons het woord begrijpen. De Heilige Geest maakt ons niet los van het woord. Nee, hij brengt ons juist naar het woord toe. De Heilige Geest is het die ons het woord openbaart. Zodat wij zien wat er werkelijk bedoeld wordt. Wat er geschreven staat. Want ik zal je verzekeren, ik was vroeger een lezer. Ik las alles wat los en vast, tot op psychologie en filosofie, alles las ik. En ik ben ook met de Bijbel begonnen. En ik snapte er niets van. Dat was nou echt een boek die ik op een gegeven moment dichtklapte. Ik heb mijn hoeken gehoord en ik dacht, wat moet je daar nou mee? Totdat ik tot bekering kwam en vervuld was met de Heilige Geest. En toen was het mooiste boek wat ik ooit heb gezien. Maar zo werkt dat. En dan kun je die mensen niet kwalijk nemen die niet vervuld is met de Heilige Geest, dat die het woord niet begrijpt. En dan krijg je dus een eigen interpretatie. Als je zonder de Heilige Geest met het woord bezig gaat, dan krijg je een eigen interpretatie van het woord. En eigenlijk, als je dan eerlijk bent, komt het erop neer dat jij het woord dan aanpast aan datgene wat jij graag wilt. Hè? Natuurlijk. Want zo werkt dat. Zo zijn wij mensen nu eenmaal. En met de Heilige Geest kunnen we hetzelfde doen. Als we het loskoppelen van het woord, dan is niet het woord belangrijk. En ik heb mensen echt horen zeggen, ja, maar het woord is niet belangrijk. Het gaat om de Heilige Geest. Ja, dat betekent dus dat jij je laat leiden door de Geest. Hè? Of ik heb in mijn hart, je kent het wel. Ik heb echt in mijn hart om. Hoe vaak ik niet tegen mensen heb gezegd, maar arglistig is het hart. Dat is wat de Bijbel zegt. Je kunt niet vertrouwen op een opwelling in je hart. Je kunt niet vertrouwen op wat er in je gedachten opkomt. Want Gods gedachten zijn anders dan onze gedachten. Je kunt pas vertrouwen op dat wat in je opkomt als je weet dat je staat onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Als je weet dat wat jij binnenkrijgt in overeenstemming is met wat het woord zegt. Anders krijg je allerlei gekke uitwassen. Ik heb het net al één genoemd, hè, over als een dier rondkruipen en dat soort dingen. Dat zijn uitwassen. Ik weet nog wel van, dat gaat over een paar jaar geleden, was er zo'n prediker en die geweldig en de hele wereld stond op zijn kop vanwege die prediker. Maar toen las ik wat dingen over hem. Ik denk, ja, maar dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Dat is niet hij leeft niet in overeenstemming met het woord. Hij zit met occulte dingen is hij bezig. En dat lees je dan gewoon. Ja, maar sorry, maar daar distancieer ik me dus van. En dan zie je, binnen een anderhalf jaar wordt het openbaar en hij valt door de mand en weg is hij. Ondertussen heeft hij wel slachtoffers gemaakt. Omdat mensen die combinatie niet maken. Dus ze ervaren iets van de geest, maar welke geest? Welke geest? De Heilige Geest. De Heilige Geest is altijd in overeenstemming met het woord. En als er een geest zich manifesteert wat niet in overeenstemming is met het woord, dan is het niet de geest uit God. Want waar is de geest voor? Heel veel zeggen, ja, we moeten de geest volgen. Nee, de geest die leert ons om de Heer Jezus te volgen. Wij moeten de geest niet volgen. Wij moeten ruimte aan de Heilige Geest geven, opdat de Heilige Geest ons in staat stelt het woord voor ons te openbaren. De Heilige Geest is het ook die ons leert om te bidden. De Heilige Geest is het ook die ons leert om in lofprijs te zijn. De Heilige Geest op zichzelf hoeft weinig aandacht. Nee, het gaat om, de Heilige Geest wil ons bij Jezus brengen. Die wil dat wij tot aanbidding komen, tot overgave komen, tot volkomen overgave. Dat is wat de werk van de Heilige Geest, dat is wat de Heilige Geest voor is bedoeld. De Heilige Geest is niet om ook nog eens een keer te aanbidden. Heel veel mensen doen dat wel, maar de Heilige Geest leidt ons juist tot aanbidding. En de Vader zegt, wie mijn Zoon aanbidt, aanbidt mij. Het gaat om dat wij de Heer Jezus aanbidden, dat we God de Vader aanbidden en de Heilige Geest die stelt ons daartoe in staat en die helpt ons daarbij. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die is ook, hebben we gezien? Nou, hij geeft ons kracht in elk geval, hij geeft ons openbaring. In 1 Korintiërs 2 vers 10 staat dat, want Ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Zie je, dat is het wat de Heilige Geest doet. God openbaart, de Heilige Geest openbaart alles wat van God is. Zelfs de diepten Gods. Kijk, het is niet zo belangrijk dat je het woord uit je hoofd kent, maar dat je door het woord heen God leert kennen. De Heer Jezus leert kennen. Wie hij is, hoe zijn karakter is, hoe zijn wezen is. Want je hebt mensen die kennen de Bijbel bijna in hun hoofd. Ik krijg het niet voor elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Mij lukt dat niet. Ik vind het knap als mensen dat kunnen. Maar als je dan niet daardoorheen leest wat werkelijk de boodschap is. Als je voor jou God daar niet in openbaar wordt als de liefdevolle vader die vol genade zich geeft. Het is één grote liefdesbrief. Aan ons gericht. Het testament, hè? Het heet niet van niks testament. Het is nalatenschap van God. De enige manier om God werkelijk te leren kennen is door zijn woord. En zijn woord geopenbaard door de Heilige Geest. En ga er niet buitenom. Ga er niet buitenom. Blijf daarbij. Blijf erbij. En mocht je, ik heb dat wel vaker gezegd, hier denk ik ook. Maar zeker in andere gemeenten weet ik 100% zeker dat ik dat vaker heb gezegd. Als je het niet meer weet. Als er zoveel op je afkomt. Zoveel op je afkomt dat je verward raakt. Want je hoort dit en je hoort dat en je hoort zus en je hoort zo. Je hoort van alles en nog wat. Ga dan terug naar de kern. Jezus Christus en die gekruisigd. Dan zit je nooit fout. Dan zit je altijd goed. Ga je gewoon terug naar de kern. Het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. Dat offer heeft mij gered voor de eeuwigheid. Kijk, daar gaat het om. En al het andere is mooi en aardig, leuk om te weten, maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Weet je waarom mensen nou zoveel, bepaalde mensen zoveel over de eindtijd willen weten? Eindtijd kun je namelijk heel veel zelf interpreteren. Ik heb laatst al een keer tegen iemand gezegd, ik ken 6 hoofdtheorieën over de eindtijd. En alle 6 kloppen ze. Als je die Bijbel op naar leest. En ze zijn alle 6 verschillend. Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Ja, maar het is net jouw interpretatie. Welke tekst haal je waar weg en gebruik je voor jouw theorie? En wat zegt de Bijbel? Over de tijden en gelegenheden, broeders, is niet nodig dat u geschreven wordt. Dat is wat de Bijbel zegt. Want als die tijd daar is, zal God zelf het ons openbaren. Door middel van zijn Heilige Geest. Je hebt mensen die daar helemaal ingedoken zijn. Die kunnen ook alleen maar bezig zijn met die eindtijd. En dit en zus en zo en dit en dat. En boep, 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 al die dingen meer. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij klaar zijn. Dat wij gereed zijn. Dat als hij komt, dat wij klaar zijn. En niet nog eens een keer bezig hoeven te zijn om ons te laten maken. En wel, indien gij, dan zal ik. En wat doen we dan? Dan gaan wij ons druk maken over wat God zal doen en hoe hij het zal doen en wat voor manier hij het zal doen. Maar dat indien gij, dat gaat ons aan. Weet je, als je profetie, mijn zoon, als hij aandachtig naar me luistert en mijn woord leest en veel voor mijn aangezicht komt, dan zal ik u rijkelijk zegenen. Hoera, de Heer gaat me rijkelijk zegenen. Nee, indien gij, als gij. En zo is het met die eindtijd precies hetzelfde. Wij gaan ons druk maken hoe God het precies zal doen. Terwijl voor ons de opdracht is, wees klaar. Wees gereed. Verwacht hem spoedig. Waarom moeten we spoedig verwachten? Als we spoedig verwachten, dan zijn we klaar. Geestelijk gezien moet je als iemand zijn die met de koffer in de gang staat, klaar. En je hebt de taxi gebeld. En je weet dat hij elk moment komt. Je hebt de koffer klaarstaan. Je zit bij spreken voor het raam. Als je kijkt, van, komt hij nog niet? Hè? Waar blijft hij zo lang? Je zit klaar. En zo moet het geestelijk ook voor ons zijn. Wij moeten als het ware die houding hebben, dat we elk moment kunnen opstaan. Hop, oh, daar komt hij, we gaan mee. Ja, had ik al verwacht. Gebeurt. Die houding hoor je te hebben. Daarom is het helemaal niet erg dat Paulus ook al dacht dat het toen gebeurde. Ja, dan was hij klaar. En dat is zo belangrijk, dat wij leren klaar te zijn. Klaar voor zijn komst. Al het andere, dat is Gods werk. En dat is Gods pakkie aan hoe hij dat doet. Het zou mijn zorg zijn, of het voor, tijdens of na de grote verdrukking, is dat we worden opgenomen. Ik heb wel eens voor de grap gezegd van, nou, voor degene die dan geloofde die voor de grote verdrukking wordt opgenomen, fijn. Dan maakt degene die gelooft dat ze tijdens de grote verdrukking wordt opgenomen, maakt dan het werk af waar die anderen mee gestopt zijn omdat ze op zijn genomen. Nou, dat maakt toch niet uit wat je gelooft. Ja, maar één ding is, weet ik wel, dat zegt de Bijbel. Dat zegt niet de Bijbel, maar dat zei, hoe heet hij nou? Jawel, zegt wel de Bijbel. Dat hij wil ons werkende vinden. Je hebt ook mensen die gaan al, oh, die komt spoedig, en dan gaan er zitten wachten tot hij komt. Nee, maar dat was niet de bedoeling. Hoe heet hij nou zo gauw? Ik ben even zijn naam kwijt. Die zei in ieder geval, ik meen dat Luther was. Die zei van, als ik weet dat God morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. Ja, wat denk je, wat onzinnig. Nee, God wil ons werk doen. Je moet gewoon doen met wat je hand vindt te doen. Je moet gewoon dat werk doen wat God je heeft opgedragen om te doen, totdat hij komt. Wij hoeven ook niet naar een of andere hoge berg te vluchten. En daar zitten afwachten, hè, alle rampen die over deze aarde komen. Ja, je hebt ook groepen die dat doen. Die gaan vliegen naar Mazal, naar een hoge berg. En dan gaat het gebeuren. Dan halen kinderen van school af. En dan gaan ze, nou gaat het gebeuren. Nou, zodra wij zoiets gaan zeggen, dan moet je snel verkassen, moet je ergens anders heen gaan. Want dan zijn we toch een secte geworden. En waarom weet ik dat? Omdat de Bijbel dat niet leert. Zie je wel, het is altijd weer terug naar het woord. Het woord, geopenbaarde woord van de Heer. Het is niet belangrijk wat ik zeg. Het is helemaal niet belangrijk wat Gerry zegt. Het is niet belangrijk wat Ruby zegt. Het is allemaal helemaal niet interessant wat wij zeggen of wij vinden. Datgene wat wij zeggen, dat moet je controleren vanuit het woord. Je moet controleren of het klopt. Want wij kunnen er ook naast zitten. Dat willen we natuurlijk niet. Maar het kan wel. Nou, en dan is het toch goed als mensen meelezen en zeggen, ja, maar haal je dat dan weg? Kom je daar dan bij? En daarom is het ook belangrijk dat niet alleen de mensen die voorgaan vervuld zijn met de Heilige Geest en zich laten leiden door de Geest, maar dat iedereen die hier zit vervuld is met de Geest en zich laat leiden door de Geest. God wil onze mond gebruiken. God wil onze ogen gebruiken. God wil onze handen gebruiken. God wil onze voeten gebruiken. Dat betekent dat we een overgegeven leven aan Hem moeten hebben. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En de Heilige Geest ons kan gebruiken. Dat wij niet allerlei voorwaarden hebben, maar dat we gewoon zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Gebruikt u mij maar. En alles wat ik weet, Paulus zegt het zo mooi, in de ene vertaling staat het, acht ik als vuilnis, in de andere vertaling staat zelfs, ik acht het als drek. Nou, ik kan het nog erger maken. Alles wat ik heb geweten. Nou, Paulus was een geleerd man hoor. Die had wat geleerd. En hij zegt, ik acht alles als drek om Christus beter te leren kennen. En soms moeten wij ook dingen die we zo ons eigen hebben gemaakt, hebben geleerd, moeten gewoon als het ware afleggen. Zeg, Heer, wilt u mij maar helemaal opnieuw. Ik heb het vaak gedaan. Ik zeg, Heer, ik ben met uw woord bezig geweest. Heer, ik leg het allemaal neer. En wilt u mij helpen om de Bijbel weer te lezen alsof het voor mij een nieuw boek is. Opdat u kunt openbaren wat u bedoelt met uw woord. Nou, en dan kom je er toch weer achter dat je weer bepaalde tradities hebt eigen gemaakt. Ongemerkt. En bepaalde ideeën gehad, hè, die heb je ergens opgepikt. En dat neem je dan mee, ongemerkt. En dat het toch niet in overeenstemming was met het woord. Nou, dan moet je je weer corrigeren. Maar dat kan alleen maar als jij daar open voor staat, als je het al weet. Ja, iedereen die alles weet, ja, die kun je niks meer leren. Hè? Ik had vroeger een baas, die zei het altijd zo. Een dom mens kun je alles leren, een eigenwijs mens niks. Ja, ja. En zo is het. Als je eigenwijs bent en je eigen wijsheid belangrijker is dan de wijsheid van God, dan kun je niks leren. Maar als je bereid bent om te buigen voor hem, zeg, Heer, ik denk dat ik het allemaal zo goed weet, allemaal zo goed voorkeur heb, maar wilt u mij openbaren door uw Heilige Geest, dan zal hij dat ook doen. Geweldig is dat hij ook, staat er, de trooster is. Hij troost ons, hij is als trooster bij ons. En dat merk je op momenten dat je het moeilijk hebt, dat je het zwaar hebt, dat je tegenslagen hebt, want die maken we allemaal mee. Ik zou graag eens iemand willen ontmoeten die dan nooit een tegenslag heeft meegemaakt. Dat lijkt me heel leuk. Maar die kom je niet tegen. Want we maken ook als kind van God, maak je tegenslagen mee. Ga je soms door een diep dal. Hè, en dan merk je wat voor geweldige trooster wat de Heilige Geest is. He, dat hij niet alleen krachtig is en sterk is en openbarend is, maar ook een trooster is. Dat hij ons troost, ons bemoedigt, ons sterkt en ons door onze zwakke perioden heen helpt en heen tilt. En zodat we er op een gegeven moment tegenaan kunnen. En meestal is het zo, zul je merken, als je daar weer uit bent, dan ben je er weer sterker uitgekomen. Je bent er weer sterker door geworden, krachtiger door geworden. Dus deze dingen, die zijn op zichzelf niet verkeerd. Want de Bijbel leert ons, ga ik weer terug naar de Bijbel. De Bijbel leert ons dat we zullen nooit boven vermogen verzocht worden. En alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Alle dingen, hè? Ook die dingen. En ik zelf het ook niet altijd hoor, moet ik eerlijk zeggen. Soms overkomen ook om mij dingen, dan denk ik, ja, hoe kan dat nou ooit ten goede keren? Maar God weet het. En omdat hij het weet, laat ik het los en zeg, Heer, u weet het doel. U weet waar het toe dient. Ik zie het totaal niet, maar u weet het. Nou, klaar. En dan laat je het weer los. En dan pas, soms jaren later pas, merk je wat het in jou bewerkt heeft. Dat het je toch weer sterker heeft gemaakt. Dat als je weer een tegenslag hebt, dat je er veel beter tegen kunt. Dat je niet er helemaal onderdoor gaat. Hè, maar dat je hebt geleerd door die andere tegenslag hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dat soort dingen. Zo werkt God. Geweldig. Ja, en als, nou, nog één ding wil ik toch wel zeggen, want daar is ook een misvatting over. Heel veel mensen denken dat als je tot bekering komt, dat je automatisch vervuld bent met de Heilige Geest. Nee, is niet waar. Is niet waar. Want, kijk maar eens naar Handelingen 8, vers 24. Er staat dat mensen wel tot geloof gekomen waren, maar niet de Heilige Geest hadden ontvangen. En dat er nog apart met hen gebeden moest worden voor de vervulling met de Heilige Geest. Nou, als dat automatisch is, hoefden er toch geen apostels uit Jeruzalem te komen om nog met hen te bidden. Dan zou het overbodig zijn. Nee, ze waren niet vervuld met de Heilige Geest. En hoe merkten ze dat? Nou, omdat de uitingen van de Heilige Geest er niet waren. Dus kwamen speciaal mensen naar hen toe en die legden hen de handen op en ze baden voor de vervulling met de Heilige Geest. En je moet ook maar eens opletten, al die kerken die geloven dat het automatisch is, dat het niet een extra iets is, maar gewoon als je tot bekering komt automatisch is, daar werken de gaven van de Geest ook niet. Ze zijn allemaal vaak hele lieve, vriendelijke, aardige, lieve, leuke mensen die de Heer lief hebben hoor, daar zeg ik niks van. Maar de kracht van de Heilige Geest ontbreekt. Ja. Omdat ze dat niet geloven. En als je iets niet gelooft, dan gebeurt het ook niet. Nou, dat is de laatste tekst, lees ik er nog op. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Oh, sorry, Johannes 14, vers 15. Tot en met 17. En wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat zijn twee dingen. Nou, eerst al dat hij een andere trooster, dat hij een trooster is. Maar ook dat de wereld hem niet kan ontvangen. Dus als je in de wereld dit soort manifestaties ziet, kom ik tegen, hè? In de alternatieve wereld komen bepaalde manifestaties ook voor. Dan is dat een andere geest. En we weten één ding zeker, dat de Satan is een grote naaper. De grote naaper van God. Die altijd probeert de kinderen Gods te verleiden. En hij is een grote naaper. En die doet dingen na. Want dat was naar China, hè? Die maken ook alles na. Maar goed, dat even terzijde, grapje. Nee, maar dit gaat veel verder. Want hij is een grote naaper en hij doet alles na. Dus daarom, als de geest uit de duisternis zich manifesteert, dan kun je soms dezelfde dingen tegenkomen. Heb je ook genezingen? Voor. In de alternatieve wereld komt ook genezing voor. Maar er zit altijd een prijs aan, hè? Niet vergeten. Niet vergeten. Want hij is de mensenmoorder van het beginnen. Dus als hij je geneest, dan zit daar een prijskaartje aan. En als hij zich manifesteert met grote wonderen en tekenen, dan zit er een prijskaartje aan, vergis je niet. Je kunt niet vrijblijvend in de occulte wereld gaan om je genezing te halen. Jomanda, ik noem maar een zijstraat. Maar daar horen we trouwens niet zoveel meer van. Maar... er zit een prijskaartje aan. Je verbindt je aan duisternis. De Bijbel heeft het over bedrieglijke wonderen en tekenen. De Bijbel is er duidelijk over. Dat kan niet. Je moet, en al iemand die de echte Heilige Geest, vol is van de Heilige Geest, proeft dat verschil ook. Die merkt dat verschil. En iemand die oppervlakkig kijkt, de wereld die kan het verschil niet zien. Dus wees niet verbaasd dat die dat onderscheid niet hebben. Dat hebben ze namelijk niet. Wij hebben dat onderscheid gekregen door de Heilige Geest. Wij hebben door de Heilige Geest het karakter van God leren kennen. Wij hebben door de Heilige Geest leren kennen wie de Heer Jezus is. Wie hij werkelijk is. Maar de wereld niet. Dus als die iets manifestatie ziet, dan wordt het allemaal door elkaar gegooid. Ja. Dus het is belangrijk dat we leren ons open te stellen, en dat sluit ik af, door de Heilige Geest. Dat we ons laten gebruiken door de Heilige Geest. Dan hoef je al die dingen ook niet bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor de duisternis. Want als het licht in je is, daar waar het licht is, kan geen duisternis zijn. En als jij weet vervuld te zijn met de Heilige Geest, vol te zijn van Hem. En als je weet dat jij een bruikbaar instrument bent in zijn hand, dan zul je merken, dan is het niet meer zo dat de duisternis op jou afkomt. Want dan vlucht het voor je weg. En dan krijg je ruimte. Waar je ook gaat, waar je ook bent, dan komt daar ruimte om je heen. Omdat jij het licht vertegenwoordigt. Het koninkrijk van God vertegenwoordigt. Omdat jij een lichtdrager bent. En waar licht is, daar kan geen duisternis zijn. Daar moet de duisternis wijken. En dat merk je dan ook. Maar zodra jij begint te twijfelen, begint te aarzelen. Zodra je weer terugvalt in je vlees, dan komt de duisternis weer op je af. Dan drukt het op je. Dan benauwt het je. Dan word je er bang van. Maar dat hoeft helemaal niet. Want wij zijn vrijgekochten des Heren. En waar licht is, kan geen duisternis zijn. Probeer het maar eens. Als wij hier het licht aandoen, dan is de duisternis gelijk weg. Al is midden in de nacht. Op het moment dat je licht aandoet, is de duisternis weg. Ja, pas als je hem eruit doet, is het weer terug. En dat is ook zo. Als wij weer bij God weggaan. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want zodra je weer in het vlees terechtkomt, dan is het alsof je het licht hebt uitgedraaid. En dan is het weer duister. En dat gaat heel snel. Dat kan heel snel gaan. En denk erom, ik heb er vaak meegemaakt met mensen die zijn teruggevallen in de duisternis. Die hadden het niet best. Maar dan gaat de duivel tekeer. Dan straft hij je. En niet zo'n klein beetje. Ik heb mensen gezien hoor, die gepijnigd werden geestelijk. Zo erg. Zo erg. Omdat ze God de rug toe hadden gekeerd en weer terug waren gegaan naar de duisternis. En dat is niet als een dreigement bedoeld, maar het is gewoon een realiteit. Maar gelukkig hoeven wij niet bij God weg te gaan. We kunnen altijd bij Hem blijven. We kunnen altijd vol zijn, in tegenstelling met het Oude Testament. Wij kunnen altijd vol zijn van de Heilige Geest. En wij kunnen vanuit de kracht van de Heilige Geest in deze wereld begeven. Er is geen mens op de wereld die beter tegen de situaties om ons heen bestand zijn als een kind van God. Hij heeft alles ontvangen om in deze wereld te kunnen wandelen als een lichtend licht in een duistere wereld. Er is geen mens die zoveel heeft ontvangen als juist het kind van God. Het is niet alleen voor in de dienst. Het is niet alleen voor privé, maar het is ook voor in deze wereld. Juist, zou ik bijna zeggen, in deze wereld. En ik zou zeggen, mocht je nog niet vervuld zijn met de Heilige Geest, of mocht je niet die kracht ervaren, dan zou ik zeggen, kom dan alsjeblieft naar voren en zorg dat je vol wordt van Hem. Want half-half is niks. De Bijbel zegt, dan word je heen en weer geslingerd, ongestadig op al je wegen. En niet geschikt voor deze wereld, omdat je van het koninkrijk geproefd hebt. En niet geschikt voor het koninkrijk van God, omdat je er niet aan wil overgeven. En dan blijf je altijd maar heen en weer geslingerd worden. En je hebt een zwaar en moeilijk leven. Maar als jij die situatie kent en jezelf hebt, Kom naar voren en laat je volmaken van de kracht van de Heilige Geest. Zorg dat je helemaal vol van, dat je overstroomt. En dat je lichtend licht bent in deze duisternis. Dat is wat God vraagt van ons. Dus mocht je, dat, kom dan gewoon. We gaan nou een lied zingen. Laatste lied. Huh? Op hem rust mijn geloof. Nou, dat is wat toepasselijker.